Meneer Vork dan, dat ben ik. Ik was vrijdag in Maastricht. En als je daar binnenkomt in Maastricht, hoeveel vakjes hadden ze ook weer? 40 vakjes? Hadden ze 40 knippetjes? 80. Dus een minuut per vakje, dus dat is 80 minuten heb ik de tijd om... dat is leuk. Nee hoor, voor degene die denkt, oh nee toch. Dus ik hou het wel netjes, hoop ik. Maar ik was dus in Maastricht. En als je daar binnenkomt, zie je maar één foto. Door de hele stad heen. En dan rijd je de stad binnen en dan kijk je zo op het Vrijthof. 10.000 stoeltjes. Iets meer dan dit. En wie is daar zogenaamd de positieve verlosser? André Rieu. Het positivisme, ja, die voel je daar tegemoet komen als je daar bent. Ja, ik ben er zelf niet geweest, ik had voor andere zaken. Maar ja, die sfeer is dan zo opgebouwd door André Rieu, één man. Ik dacht, de dag gaat komen dat heel Maastricht een andere verlosser zal leren kennen. Want de Bijbel zegt dat elke knie zich zal buigen. Dus ook in Maastricht. En dan staan er allemaal foto's van wie? Van de Heer Jezus. En het Vrijthof, hij krijgt ook zo'n 180.000 mensen deze weken daar in het, met zijn concerten. Nou, dan zijn al die concerten voor de Heer. Nou, dat viel me gewoon op. Overal zijn foto. Ik denk, ja. En wij zijn er naartoe gegaan omdat we in 8 oktober door die hele stad heen willen lopen met het gebed. Nederland keert terug naar God. Ik heb deze poster al bij een paar duizend verspreid nu. Kunt u dit lezen wat erop staat? Wat zegt u? Ja, dat is goed. Nee, ik dacht dat u zei, je houdt hem op zijn kop. Maar dat is dus niet zo. Nee, ik had het... Ja, dat doen we dus. Bij duizenden zijn we bezig om dit te mobiliseren. En op 8 oktober gaat in alle 12 provinciehoofdsteden wordt er gewandeld een uur lang en gebeden voor de terugkeer van Nederland naar God. Wie van u is het ermee eens dat dit fundamenteel belangrijk is? Kijk eens dan, geweldig. Nou, dan nodig ik u uit, als het in uw hart is en in uw gedachten komt, om naar Zwolle te komen, want daar gaan wij ook lopen, een uur lang. En dat sluiten we om 3:30 af met mensen die daar zijn, in al die provinciehoofdsteden tegelijk. En mensen die thuis zitten, om 3:30 bidden we allemaal en blok het Onze Vader. En in het Onze Vader staan de 3 belangrijkste doelstellingen van je gebeden en de vervulling wat er in deze wereld gaat plaatsvinden. Dat is Onze Vader, uw naam wordt geheiligd. En als zijn naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. En als zijn koninkrijk gekomen is, uw wil geschieden zoals dat nu al is in de hemel, ook op deze planeet. Nou, kun je je voorstellen? Duizenden mensen die dat Onze Vader bidden om 3:30 op 8 oktober. Dus als zou u niet naar Zwolle toe komen om... Dit is toch Zwolle, provincie? Uw hoofdstad is toch Zwolle, of niet? Ik weet het niet altijd hoe dat zit. Maar ik ben dus zelf in Zwolle. En er zijn nu in alle andere provinciehoofdsteden coördinatorenteams bezig om dat voor te bereiden om aan blok dit te doen. Want Nederland moet terug naar God. Dat is de oproep. Dat is het gebed. En dan staat hier keert... Dat is ook een feit dat het gaat geschieden. Dat is toch mooi? Als je weet, je bent met iets bezig en je gaat op een gegeven moment zien dat gaat gebeuren, dan word je toch blij van, of niet? Je bent niet met iets bezig wat niet plaats zal vinden. Dit gaat geschieden. Heel Maastricht zal niet uitgaan naar André Rieu, hoe mooi hij ook speelt. Prachtig. Maar naar Jezus. Nou, ik merk, u bent drek onder indruk van mijn betoog. Dus als u tijd, zin, gelegenheid, geloof hebt, kom naar Zwolle, naar het centrum. Daar staan wij op 8 oktober om 2:30. Om daar een route te gaan uitlopen met het gebed in ons hart. Nederland keert terug naar God. En tegelijkertijd gebeurt dat in al die andere provinciehoofdsteden. Oké, dat was even mijn inleiding. Die moest ik even doen. Is dat goed? Nou, daar kom ik natuurlijk niet voor. Maar als u zegt, ik wil nog zo'n poster hebben, kunt u hem na de dienst van mij krijgen. Kun je ophangen in je kantoor of in je kamer of wat dan ook, om te motiveren. Mooi. Nou, de tekst van vanmorgen is al genoemd hier. Wat staat er in Matthäus 11, vers 29 en 30? Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik ga het u niet vragen, maar zijn er hier mensen belast en vermoeid? Ongetwijfeld. Wat moet je dan doen? Komen. Ik heb drie. Ik zal me proberen in te houden om elk onderdeel wat kort te houden, want anders wordt het echt te laat. Drie verschillende aspecten die wij in ons leven meemaken als we als christen de weg gaan met God. Ik weet het niet of iedereen die hier is gelovig is, dat weet ik niet. Ik weet niet of je al discipel bent. Er is een verschil tussen een gelovige en een discipel. Een discipel die doet wat er gezegd wordt. Een gelovige, gewoon mens, die kan geloven in het woord, in de waarheid. Kan geloven in Jezus. Maar dan ben je nog geen discipel. Je wordt discipel als je het gaat doen. Dat is een groot verschil natuurlijk. Weten en doen. Staat in Matthäus 7, allen die de wil van God doen, zal het koninkrijk God werven. Nou, voordat je dat proces in kan gaan, is het eerste wat er moet gebeuren, is dat je moet komen. Komt allen tot mij. Ik had nog zo'n prachtige tekst hier. Vond ik trouwens een hele mooie tekst. Ik kan het toch even lezen voor u. In Jesaja 55, een uitnodiging. Dat is eigenlijk hetzelfde, hè? Uitnodiging. O alle gij dorstigen. De koffie komt straks. Komt tot de wateren. En gij die geen geld heeft, kom. Koopt en eet. Ja, komt. Koop zonder geld. En zonder prijs, wijn en melk. Enzovoort, enzovoort. Maar dit is de uitnodiging door de profeet Jesaja om te komen. Als je de Bijbel goed bestudeert, zie je het eerste wat er moet gebeuren voordat er iets van God beweegt in ons leven is komen. En dat is ook nodig. Want we zijn, waarom doen we dit? We zijn iets fundamenteels kwijtgeraakt in onze samenleving. Twee belangrijke dingen die het kwaad heeft overgenomen en wat hij nog steeds aan het bewerken is. Wat is dat? Ten eerste, de duivel, het kwaad, wil het beeld van God verbrijzelen. God mag als het ware niet meer bestaan. De kernvraag ook in ons leven uiteindelijk is, wie is God? En hoe ziet hij eruit? Dat is belangrijk. Het tweede wat de tegenstander probeert in onze samenleving te vernietigen, is de mens. De mens die geschapen is naar zijn beeld en zijn gelijkenis staat onder enorme druk. Dat is al begonnen bij de evolutietheorie. Waar de mens slechts gezien wordt als een stoffelijk wezen. Maar de mens is natuurlijk veel meer. Hoe weet ik dat? En hoe kom je daarachter? 2000 jaar geleden kwam er iemand naar deze planeet. Die begon te spreken over het koninkrijk van God. En het hart van het koninkrijk van God heeft met deze twee aspecten te maken. Zijn onderwijs was primair gericht op het terugbrengen van het beeld van God. Hij zegt in het evangelie van Johannes, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. God wordt geïntroduceerd door Jezus als de hemelse Vader. Dat is zo intiem. Het beeld van God bij veel mensen is dat God als schepper aanwezig is. Als je ogen goed open doet, dan kun je niet ontkennen dat er een God is als je kijkt naar de schepping. Ik loop elke morgen mijn ommetje. Dat heb je op mijn leeftijd. Dan loop ik 30 minuten door het dorp heen. En zie ik schitteren. Ik kom altijd drie koeien tegen. Ik heb ze al een naam in gedachten voor ze. Prachtig. Ik groet je de koeien. En een paard, als ik aan de fietsen ben, later kom ik een paard tegen, die groet ik ook. Dus heb ik al drie koeien en een paard gegroet. En ik heb me besloten elke dag, begin van de dag, 5 mensen te groeten. Dat is heel leuk. Als je vriendelijk bent, doen ze vriendelijk terug. Want als ik u groet, dan groet u mij weer. En zo begin ik mijn dag. Dat is toch een positieve instelling, of niet? Maar God als schepper wordt nog wel gekend. Maar wat kwam de Heer Jezus brengen? Hij kwam God laten zien wie die was. En nu is dat hier ten dele. Ik heb ons gezegd, we hebben een eeuwigheid nodig om iets meer van die grootheid van God te zien. En zijn wezen te ontdekken. Daarom hebt u eeuwig leven. Omdat we in de heerlijkheid, waar we over, ik denk de meeste mensen hier over 100 jaar bestaan, die niet meer in deze vergankelijke wereld, die zitten in een andere dimensie. Of wil iemand 150 of 200 worden hier? Zijn er mensen die een diep verlangen hebben op deze geweldige planeet nog een paar 100 jaar rond te lopen? Ik niet. De hemel is een prachtig oord. Daarvoor zijn we bestemd. En hoe het er dan precies uitgezien, dat gaan we zien. Maar één ding is zeker, we gaan God zien. En dat begint niet straks, dat begint nu. Daarvoor kwam de Heer Jezus, dat was het evangelie, dat was de kern waarom hij kwam. Daarom riep hij op en roept hij op, kom. Ik wil je introduceren aan mijn hemelse vader. En de tweede, hij herschept als ware de mens in zijn staat zoals God het bedoeld heeft. Vraag, bent u blij met uzelf? Zijn er hier mensen blij met zichzelf? Die stonden op vanmorgen en die zeggen, ik ben zo blij met mezelf. En met je vrouw en met je man en met je kinderen. Die altijd heel lief zijn voor je. Die ja, voor jou dienstbaar zijn en zorgen. En die, hij mankeert helemaal niks. De man niet, de vrouw niet, de kinderen niet. Het is allemaal optimaal. Bij u thuis, bij mij niet. Helaas. Maar Jezus kwam om... Eén heeft een perfect levensstijl. Dus dat is fantastisch. Daar mag u straks even naartoe. Daarvoor kwam hij. Om die mens weer mens te maken. Om die mens weer vrij te maken. Om die mens weer gelukkig te maken. Dat is de kernboodschap. De problematiek in onze samenleving heeft te maken met de ontkenning. En de, als het ware de ontworteling van de schepper en onze hemelse vader. En de mens die overgeleverd is aan zichzelf. Dat is het grootste probleem. Als dat opgelost is, dan hebben we een nieuw fundament in onze samenleving. Waardoor het beeld van God terugkomt en het beeld van de mens terugkomt. Zoals hij het bedoeld heeft. Nou, zit u hier misschien en denkt, ja, hoe kom ik op dat spoor? Wat was het eerste wat Jezus wilde? Wat was de uitnodiging van Jezus, het evangelie, gebaseerd op een ongekende liefde die niet wachtte totdat die wereld klaar was voor Jezus? Nee, hij kwam binnen in een wereld die helemaal niet op hem stond te wachten. Hij brak er als ware dwars doorheen. Dat gebeurde door zijn liefde. Liefde gaat dwars door de pijn en de moeite heen. Liefde geeft nooit op. Ik heb de vorige keer over gesproken, in 1 Korinthe 13. Dat kwam Jezus doen. Dat was zijn motivatie. Daarom stierf hij aan een kruis. Daarom herstelt hij vandaag de schepping. Daarom herstelt hij mij en u en ons. De vraag is, Maastricht, Ommen, Nederland, Europa, Cambodja, waar we het over hadden. Wil je je laten genezen? Wil je je laten bevrijden? Wil je je laten vernieuwen? Wil je gelukkig mens worden? Dat is de vraag. Natuurlijk, als ik de vraag stel, dit is mijn product. Wie wil er gelukkig worden? Ik denk dan niemand. Die zal zeggen, nee, ik niet. Ik vind het wel goed zo. Ja, je hebt van die mensen, die hebben dat wel. Die vinden alles goed. Aan mijn lijf geen polonaise. Ik vind het zo wel goed. Ik heb mijn ditje, ik heb mijn datje. Aan de buitenkant kunnen mensen gelukkig lijken. God kijkt naar binnen. En dat binnenste, dat blijft. Gaat nooit weg. Het zichtbare is tijdelijk. Het onzichtbare is eeuwig. En daarom drong Jezus door tot in de kern. Want hij wilde die mens in zijn eeuwige bestemming brengen. En dat wil hij nog steeds. Maar de vraag is, wil die mens? Waarom verkondigen wij het evangelie? We zijn over de hele wereld geweest. Om te verkondigen dat er een weg is. En dan vertel je de producten. Van eeuwig leven. van vergeving van zonde, van nieuw leven, hoop voor de toekomst. Dat vertel je dan. En dan krijg je een interessant moment. Hoe reageren de mensen? Het eerste wat moet gebeuren is komen. Kom tot mij. Kom en neem aan. Aanvaard mijn liefde. Aanvaard mijn eeuwig leven. Dat is een God die zo staat naar een wereld, naar een land, naar jou, naar mij, om ons te ontmoeten. Wil ik Jezus ontmoeten? Is het niet opvallend dat het vaak zo'n worsteling is voordat iemand komt tot Jezus, dat het vaak met zoveel moeite gepaard gaat? Wat is dat? We hebben de beste producten. Want niemand zal zeggen, ik wil eigenlijk geen eeuwig leven. Ik wil geen vergeving van zonde. Ik wil niet een gelukkig mens worden. Iedereen wil dat. Dat is een universele, wereldwijd verlangen van mensen die in verlorenheid leven, los van God en los van zichzelf. Natuurlijk wil je dat. En men probeert het op allerlei manieren te krijgen. Maar het lukt niet. Kom er zo wel op. En dan staat Jezus en zegt, kom. En dan stelt hij de vraag, wil jij tot mij komen? Er waren religieuze leiders in Israël die wilden en hoorden over de Heer Jezus en over zijn eeuwige product als het ware. En Jezus zegt tegen die fariseeën, jullie willen zoeken naar het eeuwig leven, maar jullie komen niet tot mij. Ze kwamen niet. Het was een weerstand. Dit was een religieuze weerstand. De mens, wij hebben een weerstand tegenover God ontwikkeld. Dat zit van binnen. De Bijbel noemt dat vijandschap. We doen het liever zelf. Dat is ook de val geweest van ons mensen. Tot aan de dag van vandaag hebben we ermee te maken. En je hebt een cultuur om je heen die ook niet uitgaat naar God. Tweede weerstand. En de derde, de duivel wil niet dat jij tot Jezus komt. Dat ik tot Jezus kom. Daarom hebben zoveel mensen moeite met het gebedsleven. En God, zijn geest is uitgestort, Pinksteren. Wat doet hij? Die dringt ons voortdurend naar Jezus. Het kan zijn dat u hier zit, dat er op dit moment aan uw hart wordt geklopt en zegt, kom nou, kom nou, kom nou. In het boek Openbaring 3 vers 20 staat, ik sta aan de deur en ik... Klopt. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat klopt. Dit is een fysiek, maar dat kan ook in je hart zijn. Dat je gedrongen wordt door de Heilige Geest om naar hem toe te gaan. Maar je voelt de weerstand in je hart. Apart, hè? Het is ongelooflijk. Hij geeft alles wat hij heeft aan liefde, aan aandacht, aan eeuwig leven. Ik heb net een paar producten genoemd. En toch, we komen niet. Zijn we net als die fariseeën? We komen niet. We zoeken het overal, maar niet bij Jezus. Geestelijke weerstand noemen we dat. De duivel wil niet dat wij tot Jezus komen. Ondanks zijn rijkdom. Maar het is wel de eerste stap. Je moet wel door die deur. Stel dat ik hier een uitgebreide maaltijd heb. Ik hou van bruine bonen met suiker en stroop. Ik zal u allemaal uitnodigen voor bruine bonen, suiker en stroop. Niemand houdt ervan, behalve ik. Vind ik zo lekker. Kun je me wakker maken, 's nachts om 3 uur. Maak me wakker voor een stroop met bruine bonen en suiker. Ja, mijn vrouw heeft het heel gemakkelijk in het maken van maaltijden. Ik zeg, haal maar wat bruine bonen. Wat stroop erover en suiker. Stel dat ik dat hier allemaal heb en iedereen van u houdt van suiker, stroop en bonen. Ik zeg, kom maar naar voren. Ik zie sommigen met afgrijzen naar me kijken op dit moment, want daar houdt u niet van. Maar in ieder geval, die uitnodiging. Wat is uw lievelingsmaaltijd? Bonen met een gehaktbal? Oh. We zitten wel in de bonen hier vanmorgen zo met elkaar. Dus. Nou, stel dat iedereen dat houdt van die bonen met gehaktbal. Zo'n grote, ja, lekker. Dan zetten we je neer en dan nodig ik u uit. Nou, komt u maar. Nou, nu niet, maar dan kunt u komen. En dan gebeurt er wat. Dan is de eerste stap naar geestelijke vrucht in uw leven heeft plaatsgevonden. Je komt tot Jezus. Dat is echt een wonderbaarlijk gebeuren. Er staat in Johannes 6, de geest van de Vader trekt jou daar naartoe. Dat is een werking van God. Bekering is niet uit de mens. Bekering, komen tot hem, is een werking van God. Als je op dit moment in je hart voelt, God is bezig met mij, dan is dat een werking van de Heilige Geest, niet door wat dan ook. Hij is hier en hij is bezig om mensen te trekken naar hemzelf toe. Dat is een wonderbaarlijk gebeuren. Wij zijn vergankelijke, vleeselijke mensen. En eigenlijk hebben we niets met de hemel. Dus als we wel wat met de hemel gaan krijgen, moet het van God komen. En dat is nu bezig. All over the world, the spirit of God is moving. In Cambodja komen vandaag mensen tot geloof. In Argentinië komen mensen tot geloof. Die nemen die stap. Die gaan komen tot Jezus. En dat gaat nog erger worden. Door de werking van de Heilige Geest en de gebeden van Gods kinderen. Nou, dat is de eerste. Dan ben je dus bij Jezus gekomen, het eerste. En dan ontstaan er dus andere processen in je leven. Komt allen tot mij die vermoeid en ik zal u rust geven. Dat is de ene kant van de medaille. Dan kom je tot rust. Wat gebeurt er als je tot rust komt? In een stormachtige, chaotische situatie. Ik weet niet, allemaal wel eens meegemaakt. Dan ben je onrustig. Dan ben je als Psalm 42. Mijn ziel, waarom ben je zo onrustig in mij? Maar als je tot rust komt, dan kun je rustig kijken wat er aan de hand is. Sommige mensen denken, als ik Jezus toelaat in mijn leven, dan worden alle dingen nieuw. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, zie het nieuwe is gekomen. Die hebben het idee dat je dan op een wolkje komt te zitten. Je wordt helemaal nieuw. Nou, ik weet niet of u pas bekeerde gelovigen wel eens gezien hebt. Die zijn razend enthousiast. Heb je dat wel eens gezien? Ik was ook razend enthousiast. Toen ik dat geloof kwam. Er gebeurde wat in mijn hart. Want daar begint het. Je hart is de plek waar je geest zit. Je geest is de verbindingsfactor met de hemel. Want God is geest. Je kan niet op een vleeselijke manier religieus bezig zijn. Nee, als die bekering plaatsvindt en die geest van God neemt je over, dan word je levend. Elk mens heeft een geest, ook hier. Maar als de geest van Jezus erin komt, dan wordt die geest levend. Dan word je opeens enthousiast voor Jezus. Haal je dat nog meer vandaan? In Handelingen 2 dachten ze dat ze helemaal dronken waren. Die stonden daar, en dat is vandaag aan de dag precies zo. Als je enthousiast voor Jezus gaat doen, dan denken ze, alles goed hè? Maar dat is de geestelijke opwekking die je meemaakt. Als Jezus binnenkomt. Dan ontstaat er licht in de duisternis van jouw ziel. En sommige mensen, die nemen dat dan zo in hun hoofd van, ik ben een nieuwe schepping. Ik ben een nieuwe schepping. En dat ben je ook. Je kan het een beetje vergelijken met Israël die uit Egypte werd geleid. Op dat moment, toen ze uitgeleid werden, hadden ze de belofte dat ze het beloofde land in mochten. Maar mijn vraag nu is, waren ze al in het beloofde land? Nee, ze gingen op. Weg. Denk aan Jozef. Jozef had beeld van de toekomst. Dat hij koning zou zijn, dat anderen voor hem zullen buigen. Nou, de Bijbel zegt ook, als we volharden in de weg met Jezus, dan zult gij regeren als koningen. Raar concept. Koning. Ik ben gewoon Kees Vork. U bent gewoon u. Maar op dat moment wordt er iets gedaan in jouw geest wat te maken heeft met de toekomst. Maar De Bijbel beschrijft het, dat we dan een proces ingaan. Als Jezus binnenkomt, wat komt hij dan tegen in onze zielen en onze levens? Wat ziet hij dan? Hoe zie je eruit? Als Jezus binnenkomt, dat is het tweede, dan gaat hij twee dingen doen in je leven. Hij gaat dingen afbreken. Oh, niet leuk. Nee. En hij gaat dingen opbouwen. Dat is wel leuk. Wat moet er dan worden afgebroken? En wat moet er worden opgebouwd? Ik heb hier een tekst uit de Colossenzenbrief. Kijken of ik hem nog kan vinden. Colossenzenbrief. Dus we zijn nu zover dat Jezus binnen is. Je hebt het toegelaten. Hij heeft geroepen, kom, nu ben je binnen. Dan gaat het spel beginnen. Want sommige mensen denken dat hij klaar bent. Nee, dan begint het pas. Colossenzen 2, wat staat hier? Colossenzen 2. Ik ben nu in de Korinthebrief. Ga door de Galaten heen, richting Efeze. En dan kom ik in Thessalonicense, maar daartussendoor heb ik de Colossenzenbrief. Ik heb hem gevonden. Er staat dit in Colossenzen 2, vers 6. Nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Nou, dat zijn mooie woorden van Paulus, maar wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? Hoe werkt dat dan? Wandelt in hem, geworteld in hem, opgebouwd wordend in hem. Nou, als Jezus bij iemand binnenkomt, dan is dat niet... Nou, stel dat je hebt een huis en de deur gaat open, jij gaat naar binnen. Zo kun je het een beetje vergelijken. Je leven is als een huis. En ik kom in aardig wat huizen. En dat vind ik altijd interessant om te kijken hoe zo'n huis eruit ziet. Want dat laat iets zien van de mens die erin woont. Als ik bijvoorbeeld in een huis kom wat ik niet mooi vind, bijvoorbeeld de kleuren of zoiets dergelijks, maar ik wil graag positief blijven, dan kijk ik altijd naar iets waar ik wel positief over kan zijn. Bijvoorbeeld een schilderij of een theepot of wat dan ook. Maar sommige huizen zien er verschrikkelijk uit als je er binnenkomt. Dat is niet te doen. Soms durf ik daar niet eens koffie te drinken. Voor mij hebben ze dat kopje niet gewassen, denk ik dan wel eens. Sommige huizen zien er gewoon smerig uit. Heb je het wel eens meegemaakt? Hoe zag en ziet ons huis eruit als Jezus binnenkomt? Even nadenken. Jezus, we praten over Jezus. Volkomen licht, volkomen zuiver, volkomen helder, volkomen transparant, volkomen eerlijk, volkomen recht. En dan komt hij bij u en mij binnen. Wat ziet hij dan? De mens heeft een geest en die wordt opgewekt als je Jezus toelaat. Je verbinding met de hemel wordt weer actueel als je tot hem komt. Het tweede is, je ziel moet worden verlost. Wat is je ziel? Ziel, wat zijt ge onrustig in mij? Wat is je ziel? Je ziel, dat is allereerst je wil. Ten tweede je verstand. En ten derde je gevoel. Dat zijn de drie elementen van je ziel. En sommige mensen zijn heel zielig. Zijn zielige mensen. Maar ze zijn eigenlijk allemaal zielig. Want die ziel, u en ik, zijn aangetast. Je hart is aangetast. Er zijn veel mensen, ook als ze tot geloof zijn gekomen, die zitten nog vast in depressie, trauma's, moeite enzovoort. Hoe kan dat nou? Je bent toch een nieuwe schepping? Sommige mensen zeggen, daar moet je niet meer aan denken. Dat is overuitsluiten. En Jezus ziet dat dan aan. En als je dan een verkeerde theologie hebt, dan zeggen ze, dat mag je eigenlijk niet meer aan denken. Ja, je hebt dat trauma wel gehad. Ja, je bent wel depressief. Of jij, je hebt al die teleurstellingen in je leven meegemaakt. Moet je niet meer aan denken, je bent een nieuwe schepping. Vreemd. Zo kijkt Jezus niet. Hij komt binnen in jouw en mijn bouwval. Want onze emoties, onze gedachten, onze wil, die zijn verkrampt en bedoezeld door de zonde. En wat gaat hij doen? Hij gaat nieuw maken, herstellen. Hoe doet hij dat? Dat hij laat zien, kijk, jouw wil, en je wil is als het ware de roer van een schip. Met je wil bepaal je de richting. En de grote vraag is, als je met Jezus wandelt, wat wil ik? Daarvoor deden we ons eigen wil. En nu moet je om met Jezus, als je hem toelaat in je binnenste, dat je zijn wil gaat doen. En eigenlijk willen we niet met onze eigen wil. Ik ben getrouwd en ik heb een trouwtekst gehad toen. 39 jaar geleden. Tjonge, een lange tijd geleden is dat alweer. Sommige mensen zeggen prestatie, prestatie. Ja. In deze huidige tijd blijven we wel, ja. Ik vind het gewoon, maar het goed. Maar de vraag is, mijn trouwtekst was, vertrouw op de Heer met je ganse hart en steun op je eigen inzicht niet. Kies dus niet voor je eigen wil. En dat is een conflict in je ziel. Wat constant doorgaat. Jezus had het ook. Het eerste wat Jezus begon te zeggen tegen zijn vader, hier ben ik om uw wil te doen. In de hemel. Hebreeën 10 vers 7. Hier ben ik, vader, om uw wil te doen. Nou, het is een kern in het geloofsleven van een mens. Wiens wil doe je of wil je doen? En God werkt in ons leven naar onze wil toe. Wil ik wat hij wil? Dat is de vraag aan mij als ik met hem wandel. Als Jezus je kamer binnenkomt van jouw huis en hij stelt die vraag, mag ik het hier voor het zeggen hebben, ja of nee? Wil je mijn wil doen of wil je eigen wil doen? Oeh, is in deze tijd heel moeilijk. De meeste mensen hebben enorme weerstand. Ik kan me voorstellen als u dit nu hoort, dat je weerstand voelt in je wil. Want je wil het zelf doen. Jezus moest dit ook leren. U kent de hof van Gethsemane, dat hij uiteindelijk zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij zegt in Johannes 5, ik kwam niet om mijn eigen wil te doen, ik kwam om de wil van de Vader te doen. Een discipel, een gelovig mens, gaat niet vanuit zichzelf de keuzes maken, maar die leeft vanuit de gedachte, ik wil Gods wil doen. En dan ga ik een heel moeilijk woord zeggen, hoe dat werkt. Dat doet hij door te gehoorzamen. Oeh. Wil ik Gods wil gehoorzamen? Dat is niet zo dat het alleen bij je geloof, bij het begin van je geloofsleven is, maar dat gaat door je hele leven heen. Komt constant terug. Je wordt geconfronteerd met het woord van God, waar de wil van God in staat. En wil ik dit doen, ja of nee? Als je het niet wil doen, dan zegt Jezus, oké, even, we blijven goede vrienden, maar ik kan niet verder doorgaan in jouw leven. Als jij maar doorgaat, je eigen wil te doen, kan ik niet verder. Het is opvallend dat Jezus, onze verlosser, heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Heel veel mensen ondergaan lijden doordat ze, dat God dat toelaat om ze te brengen op een plek. Dat ze zijn wil gaan leren kennen en doen. Een heel proces. Dat is een onderdeel van je ziel. Een sleutelonderdeel. De tweede is je verstand. Sommige mensen zeggen, als gelovig hoef je je verstand niet te gebruiken. Dat is een hele domme opmerking. Dat is een verstandeloze opmerking. We hebben God lief met heel ons hart. Met heel onze ziel. Maar ook met heel je ver. Ik ben zo blij dat ik zoveel hersens heb. Heb je het wel eens bestudeerd? Het is goed eruit zien. Fantastisch. Het lijkt net spaghetti. Iets anders dan de bonen, maar iets spaghetti. Alles zit door elkaar heen. Miljoenen. En dat denken, dat heeft God bedoeld. om te gebruiken tot eer van zijn naam. Maar als je nu kijkt naar jouw binnenkamer hierboven, wat kom je dan tegen? Wat zijn jouw gedachten over dit en over dat? Over de toekomst, over het verleden, over jezelf, over je huwelijk, over noem maar op. Wat zit hierin? De apostel Paulus moet niet voor niks zeggen, wordt hervormd in de vernieuwing van je. Wij zijn beïnvloed door een demonische, bezoedelde wereld en een van de grote aspecten is leugens. U en ik zitten vol met leugens. En Jezus zegt, ik ben de weg tot de waarheid. Dit moet gevuld worden met waarheden. De waarheid over de mens. Tegenwoordig is dat een enorm strijdgebied. Wat is de mens? God heeft ons geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis als man en vrouw. Nou, nu hebben we een heel problematische gedachtegoed die in onze samenleving is. Is dat zo? Of zijn er allerlei andere vormen die hij bedoeld heeft? Wat is waar? Dat gaat zich nestelen in je hoofd. Ik heb de evolutietheorie al genoemd. Als je niet gelooft dat God de schepper is van hemel en aarde, dan geloof je dus in een evolutionaire proces, wat niet bijbels is. Die evolutie is niet gebaseerd op de scheppingskracht. Ze hebben een andere aanname. Dat is leugens. Zo zijn er talloze leugens die ons hebben denken, hebben beïnvloed. En wat gebeurt er dan als Jezus binnenkomt? Dan zegt hij, lees mijn woord. Uw woord is de waarheid. Dus wat er gebeurt, dit woord kruipt hier in mijn hoofd. Zie je het? Over vergeving, niet oordelen. Zie je het kruipen? Het begint helemaal in mijn hoofd te nestelen. Want ik zit vol van leugens. Maar de waarheid maakt vrij. Als je bijbelse waarheden toelaat, dan word je hoofd vrij. Dat is wat Jezus zegt. Dus, je ziel, je wil, je verstand, en je hebt nog een aspect, een heel moeilijk aspect. Je gevoel. Heeft u gevoel? Als je het niet hebt, je hebt mensen die ontkennen hun gevoelsleven. Ik heb het ook jaren gedaan. Ik wandel in geloof, niet in gevoel. Maar waarom heb ik dan toch gevoel? Ik voel. Zet maar eens een hele romantische muziek aan. Dat je de weg kan zwijmelen in de romantiek. Of bij André Rieu. Eén grote, romantische, vreugdevolle, met prachtige zangeressen en zangers. En als je ervan houdt, maar in ieder geval prachtig. Dat doet een appel op je gevoelsleven. Van wie is je gevoelsleven? Als Jezus binnenkomt, en je kan het als het ware vergelijken ook met je huiskamer. Op een gegeven moment, ik weet niet of u schilderijen in uw huis hebt, maar dan prachtige schilderijen kun je overhangen. En mooie, ik heb nu net een hond gekocht, een hond, een prachtige hond. Even voor de dierenarts, de hond. Alleen, die hond leeft niet, dat is zo'n katoenhond. Ik had een conflict met mijn vrouw. Dat is heel mooi in het huwelijk als je af en toe conflict hebt. Ik heb er niet veel gehad, jammer. Maar daar word je sterk van. Als je iets mis oplost. Maar ik heb zo'n katoenhond. Is dat katoen? Hoe is dat? Ik wilde graag een poes. En die wilde ik af en toe aaien. Gewoon prettig. Ik was bij een vriend van mij, die heeft zo'n poes. En die gaat er op mijn schoot zitten en dan kan ik hem aaien. Ik heb nog steeds moeite met de dierenwereld. Maar goed, daar leer ik wat van. Dus ik denk, ik moet ook zo'n poes hebben of zo'n hond. Maar de laatste keer dat ik bij mijn vriend was, toen plasje in zijn broek. De hond. Dus alles was drijfnat hier. Ervaring. Maar ik had dus een katoenen hond. Want mijn vrouw wilde geen kat in huis of geen hond in huis. En ik wel. Nou, wat doe je dan? Dan zoek je als man en vrouw een compromis. Dus ik heb nu een soort poes of een soort hond zonder dat hij leeft. Dat is van katoen. Dat heeft te maken met mijn gevoelsleven. Ik vind het prettig. Een maaltijd bijvoorbeeld. Als je een maaltijd hebt, dan zeg je, oh, dit was zo lekker. Als ik zeg, het is zo lekker, dan is dat een gevoelsuiting. Of als je anderen hier een jeu ziet, ik zal hem even reclame voor hem maken. Het kost je 100 euro per keer als je daar naartoe wil. 200 als je er een dag van tevoren komt. Per stuk, per persoon, ongelooflijk. Als hij dan geweldige muziek maakt, dan word ik helemaal bezwijmeld in mijn gevoelsleven. En die mensen worden blij en vrolijk. Zelfs als in een voetbalstadion. Dan springen ze. Je weet hoe dat werkt. Je gaat met je wil naar een voetbalstadion. En je kijkt. En dan gebeurt het wonder dat de mensen op dat veld een doelpunt maken. Dat wordt gegesteerd in je hoofd. Hé, hij maakt een doelpunt. En dan gaan al die mensen van die ploeg die de doelpunt heeft gemaakt, die gaan zo zitten. Heb je dat gezien? Die blijven doodstil zitten. Nu zijn de dames aan het voetbal. Damesvoetbal. Oh, zijn er die damesvoetballers? Oh, ik vind het zo erg met die fladderende broekjes en al die dames. Ik vind het niks. Maar goed, in ieder geval. Maar als dan die bal het doel is ingeschoten, of hoe dan ook die erin komt, dan zie je dat de mens vol is van emoties. Ze juichen, ze springen, ze helemaal wild. Wat zijn emoties? Er staat in de Bijbel heel veel over emoties. Juich voor de Heer. Wees vrolijk voor God. Jubelt en juich. Allemaal emotionele uitingen. Van wie zijn onze emoties? Je ziel. Jezus wil regeren in onze emoties. En hij is bezig u en mij te verlossen dat we onze exposure en onze het tot uitdrukking brengen. Ook dat we enthousiast worden voor God. Ook met je gevoelsleven. En zo is Jezus bezig je innerlijk te cultiveren tot koninkrijksmensen die werkelijk gelukkig worden. En dat is nu bezig. U en ik, als we Jezus hebben toegelaten, we worden steeds rijker in ons verstand met de waarheid, in ons hart, met onze wil en met ons gevoel. En naarmate je meer hem toelaat, word je steeds blijer. Gaat die vrucht van de geest werken? Heb je een helder beeld in je verstand, want dat verstand is bedoezeld bij veel mensen. Door de zondeval. En dan heb je wat te zeggen of te doen. Want wat gebeurt er dan? Er staat, gij zijt het licht der wereld. Gij zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Samaria, Judea tot aan de uiterste draad. En hoe breng je dat tot uitdrukking? Door woorden en door daden, werken. Maar hoe kun je getuigen van de werken Gods als je ze zelf niet hebt ontvangen? Maar naarmate je meer gevoed bent en je innerlijk is veranderd, dan heb je wat te zeggen, wat te doen. Niet alleen hier op het podium, maar dus overal zo waar je bent. Dat is de vrucht van jouw leven. Dat is uit God, in jou en door je heen naar je buren. Of naar je mensen op het kantoor of op school. Dan ga je iets uitdragen. Hoef je niks meer te zeggen, want dat straalt je af, dat zit in je. Dat is het leven van Jezus. Dat is toch mooi, of niet? Iedereen enthousiast? Ja. Dat is het herstel van je ziel. En wanneer is dat afgelopen? Het is afgelopen als je in de hemel ingaat. Je verlossing is volledig bezig. Het zit in Jezus, is het voorbereid. Maar hij werkt het uit in je leven. En daarom heb je beproevingen en heb je verzoekingen, heb je moeite, heb je lijden, heb je vervolgingen. Want God is bezig jou en mij te maken tot die prachtige, uniek geschapen mens. Want niemand is zoals jij. Dat is ontdekt. En naarmate je meer gezond leeft door Jezus, kun je gezond uitdragen naar de ander. Kun je relaties gezond zijn. Dat is de vrucht. Twee gebieden waar de duivel in werkzaam is om ons af te houden. Ten eerste om het beeld van God te leren kennen. En ten tweede om jezelf als mooi mens te gaan zien. We zijn allemaal in de val van de zondeval gelopen. En nu wekt Jezus ons op. Hij maakt ons weer mooi. En dat heeft invloed op je huwelijk, op je gezin, op je relaties, op de wereld om je heen. God wil gelukkige mensen zien. Weet je wat echt gelukkig is in jou? Alles wat God heeft kunnen doen, waar hij het voor het zeggen heeft. Heeft hij erin geïnvesteerd? Als hij binnen mocht komen, gaat hij dat doen. En uiteindelijk straks komt de kroon op je leven als je bij hem komt. Nou, ik hoop u een beetje enthousiast te hebben gemaakt. En als u vanmiddag of vanavond, weet ik wat, als Nederlands dames elftal, want ik voetbal en die maakt een doelpunt. En je bent enthousiast. Of je kijkt naar André Rieu, prachtig. Maar dit overtreft alles. Weet je waarom? Omdat dit blijvend is. Al het andere gaat voorbij en je hebt volgende week weer een Rieu nodig. Of weer een voetbalelftal. Dat gaat allemaal voor. Oh, helaas. Dit gaat allemaal voor. Maar wat hij doet, is eeuwig. Het blijft. Het zit in je. Het zit in je hoofd. Het zit in je hart. Het zit in je gevoel. Het zit in je lijf. Dat is God bedoeling. Zullen we samen bidden. Vader, dank u dat u bezig bent met een geweldig herstellingswerk in alle natieën van deze wereld. U bent begonnen, Heer, om mensen uit alle volken en natieën en talen, we hebben het gezongen, te trekken om ze te brengen tot herstel en vernieuwing. En wij zijn in zekere zin, zoals uw woord het ook zegt, eerstelingen, wij zijn voorbeelden. En we willen graag doorgaan, Heer. Help ons om te gehoorzamen als uw geest ons dringt. Als er mensen hier zijn die niet gekomen zijn tot u, dan bid ik dat u ze onrustig houdt tot het moment dat ze Jezus toelaat in hun leven. Als u aan het hart klopt. En Heer, als u binnen bent gekomen en u ziet dingen die niet kloppen, dat u blijft kloppen, dat het opgeruimd wordt, afgebroken wordt wat niet goed is. Of het nou trots is, eigenzinnigheid, al die andere nare dingen die het leven wegroven, opdat u ook nieuwe dingen erin kan doen. Want het oude moet weg en het nieuwe komt erin. Zodat onze levenshuizen mooie huizen worden. Wat geweldige invloed heeft in de omgeving waarin we leven. Vader, we danken u voor uw genade. Dat u het niet opgeeft. U geeft het nooit op in deze wereld. U gaat volhardend door totdat u alle dingen nieuw hebt gemaakt. In Jezus' naam. Amen.